Unsere Hilfe ist in den Namen des Herrn, die Himmel und Erde gemacht heeft, die Treue hält in Ewigkeit und die nooit laat varen de werken seiner Handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit de 25e psalm en daarvan het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad, zal het gezegend aardrijk erven. Wij zingen het 6e vers op Psalm 25. Voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 9e hoofdstuk, 17 versen. We herzeggen u Matthäus 9, de versen 1 tot en met 17. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, en wat daar verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeruws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeruws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt spreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Met elkaar Matthäus 19, vers 1 tot en met 17. En in het schip gegaan zijnde, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees wel gemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte: Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende: Waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap ongevuld laak op een oud kleed, want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur. En men doet geen nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zou beste de lederen zakken en de wijn wordt uitgestort. En de lederen zakken verderven, maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederen zakken, en beide tezamen worden behouden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we hebben voorbeden te doen voor de heer Rozenburg van de Overturenweg. Hij moet deze week een ernstige operatie ondergaan. Dankzegging hopen we te doen voor Jelte Jacobsen van het Jaagpad, die na een operatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook voor Sanne Jacobsen van het Jaagpad, de uitslagen die ze kreeg mochten meevallen. Zoeken we nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, aan de morgen van uw dag, de dag des Heren, naar uw naam genoemd, aan uw dienst gewijd, brengt u onszelf rondom uw woord hier samen, wil u er ons indrukken van geven. Van de zegen dat we zo'n dag krijgen, en dat we in een heden der genade verkeren, en dat u ons onder de middelen der genade brengt, in onderscheid van anderen, zijn allemaal voorrechten. En waarbij we bidden, Heren, mag het ons toch ten goede zijn, want er zijn wat de mensen met voorrechten verloren gegaan. die ze niet op waarde hebben geschat. Al die zegeningen die we toch al niet verdienen, doorgebracht. Niet geluisterd naar uw woord. Niet gezucht, niet gevlucht. Zouden we u de schuld geven? Heren, wij bidden om indrukken van wat u ons geeft, maar ook van wat we nodig hebben. En daar vragen we toch om bij u kracht. Kracht van uw woord. De kracht van het werk van uw geest. Als uw woord overtuigt en wij onszelf leren kennen, we smeken daarom, Heren. Onze natuur wil het niet eens, want we willen niet vernederd worden. Maar we bidden het toch met en voor elkaar, om dat krachtige werk waardoor we arme zondaren worden. We zeggen het vaak, maar we geloven het niet, dat we dat zijn. Maar Heren, wil u het ons leren? Wil u ons van onze hoogten afstoten? Anders dan zeggen we maar tegen elkaar en ook voor anderen, we zijn vrome broeders. Maar als u ons leert, dan worden we arme zondaren. Vernederd gebracht op de plek waar we horen. Aan de voeten van de zaligmaker. O, wat een wonder als dat werk gebeurt. Voor jongens en meisjes bidden we het in de kerk, Heren. U ziet welke weg ze gaan. De duivel heeft het op hun ondergang gemunt. En van nature zien we dat niet. Dan laten we ons door hem verleiden tot de zonde. Dan zijn we slaven van de duivel en van de zonde. Dat is onze natuur. Heren, open de ogen daarvoor. Zodat jongens en meisjes de duivel de dienst gaan opzeggen. En krijgen wat we net zongen. Lust om de Heren te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Dan zult u immers zelf hun leidsman wezen en ze leren hoe ze moeten wandelen. O, dat bidden we voor de jeugd. Voor allemaal. Zelfs voor de kleinste kinderen in de kerk. Geef u ze een nieuw hartje. We bidden het zelfs voor baby's die niet in de kerk kunnen zijn. Kindjes die hun handjes nog niet vouwen kunnen. We bidden voor hen, want ze kunnen ook sterven. Ze hebben ook een nieuw hartje nodig. Genade. Voor het jonge tere leven in de moederschoot bidden we. Wat zijn die aanstaande moeders ook afhankelijk. Gedenk ook hen. En zorg u voor dat jonge tere leven. O Heren, we bidden om uw zorg. Voor heel de gemeente. En dan denken we ook aan ouderen. Ook aan bejaarden. Misschien wel moedeloos. Misschien wel denken, mijn genadetijd is voorbij. Terwijl de duivel dat zegt. En die liegt. Het is nog het heden der genade. Heren, doe wonderen. De kracht van het leven, in de avond van het leven, u bent een God van wonderen. En daar smeken we toch om, die zijn nooit verdiend. Anders was het ook geen wonder. Wij hebben alles verzondigd. Maar smeken om uw genadewerk. En dat is het beginnende werk, maar dat wordt niet kleiner als het voortgaat, maar groter. Wat is het een wonder dat u nooit laat varen de werken van uw handen, want dat verdienen we ook. Al bedervers, wegzwervers, die van genade nog iets maken om er zelf trots mee te zijn. Heren, wij bidden om uw genade ook in de verdere leidingen in het onderwijs. Het is zo nodig dat uw kinderen oefeningen krijgen in ootmoed. Niet erover praten, maar het tonen. En daar smeken we ook om, Heren, die wondere lessen die zo tegen vlees en bloed ingaan, maar waardoor u verheerlijkt wordt bij uw kinderen. Het zijn allemaal kinderen die u bekeert. Door wedergeboorte worden ze kind, klein, afhankelijk, gaan ze elkaar ook in herkennen. O, mag dat werk doorgaan, Heren. Mag dat bloeien hier in de gemeente van Barendrecht. Geef dat uw kinderen elkaar in verwondering herkennen en u erkennen en dat uw roem nog klimt uit het stof. O, die wondere lessen, die wondere oefeningen, waarvan we wel weten dat Johannes de Doper ervan zei, hij moet wassen, wij minder worden, maar we weten het niet, totdat we het leren. En daar smeken we nu om, Heer. O, wil u zo doorgaan met uw kerk vergaderend en met uw oefenende werk. En zorgen voor ons, zo we hier samengekomen zijn. Ja, toch ook bidden we voor hen die niet bij ons zijn. We dachten al aan de kleinste kinderen, maar we denken toch ook aan de ouderen, aan de bejaarden, aan de zieken. Er zullen zijn die meeluisteren, wellicht ook meezuchten. Toon dat u ze ziet, heren. Bedenk aan onze oude broeder, dominee Meinders, en zijn omstandigheden. Ach, geef hem te ervaren hoe goed het is om een plekje aan uw voeten te hebben. En daar te ervaren wat we altijd preken. Dat u gekomen bent niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dan bediend te worden zoals uw knecht dat hier ook nodig heeft. En hij ook. En dan te ervaren wie u bent en blijft. Het wonder wordt alleen maar groter. Heren, we dragen die Rozenburg aan u op. Als hij zo'n ingrijpende operatie moet ondergaan. Help doktoren, zegen die behandeling. En geef u hem nog herstel. Maar mag er vooral een blijvende zegen voor hem zijn. Dat is wel het grootste wonder, als we er geestelijk goed mee zijn. Ondersteun hem, heren, ook als hij de lege plaats nu dubbel voelt in zo'n weg. Gedenken met alle die in liefde rondom hem staan. En we zeggen, u dank, heren, voor Jelte. Dat hij weer thuis mocht komen. Dat had ook anders gekund. Wil u ook verder voor dat jonge leven zorgen. En voor Sanne ook. Ook voor haar mogen we dank zeggen. Dat had ook anders gekund. De uitslagen zijn meegevallen. Want de zorgen zijn er geweest. In dat gezin. U mocht genadig het alles doen uitlopen. Op uw eer. En de komst van uw koninkrijk in de harten van die kinderen. En zo weet u van ons allemaal wat ons bezet nu we hier voor uw aangezicht samen zijn. Wil u de gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus Jezus. Want ze zwerven soms af tot in het gebed toe. Maar u kunt, o Heere, en we smeken daarom, geven dat we hier onder beslag van uw woord leiding krijgen. En dat u door uw geest in de harten werkt. Van jongens en meisjes. En dat denken we nu bijzonder ook. Aan die jongens en meisjes die op punt staan de wereld in te gaan. Als de boodschap vooral voor hen is. Wil u het dan zegenen. Of ook is voor hen die al weg zijn. Die de middelen der genade al achter zich lieten. Dan bidden we voor zo'n verloren zoon. Voor zo'n verloren dochter. Die u toch nog terug kunt brengen. U bent een God van wonderen. En daar smeken we om, heren. Met de ouders die over zulke kinderen zuchten. Wil als een wonderdoend God werken hier in de gemeente. Tot de roem van uw deugden. Tot behoud van ons arme zondaren. Heren, help nu uw knechten overal waar ze dienen. Ach, we denken ook wel aan hen die niet meer kunnen dienen. Bedien die nog geroepen worden dienstwerk te doen. Ook studenten, ook ouderlingen in leesdiensten. Heren, we zijn van u afhankelijk. Ook uw knecht hier, die nog de arbeid mag verrichten. Wil u wegnemen wat hinderlijk is en geven wat ook hij nodig heeft. Maar mag er ook voor hem een persoonlijke zegen zijn, heren. Wij verdienen niets van alles wat we vragen. Maar wij bidden het alles alleen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 113. Uit de 113e vers zingen wij het eerste, het derde en het vierde vers. U krijgt gelegenheid uw liefdegave voor de dienst des Heren uit te reiken. Dat wordt eerst gecollecteerd voor de diaconie, vervolgens voor de kerk en de derde collecte is voor het deputaatschap kerkbouw. We bevelen de collecte van harte in uw milddadigheid en zingen gij, Zeren knechten, looft den Heer, looft zijn naam verbreid. Zijn eer, de naam des Heren, zij geprezen. Zijn roem, zij door het heelal verbreid, van u tot in al eeuwigheid. Men looft aanbiddelijk op er wezen. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel, die daar het wereldrondgebied van zijn hoge zetel ziet op laag en nietig aards gewemel. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, noodruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. Die drie verzen, 1, 3 en 4 op Psalm 113 zingen we. Gemeente, misschien zijn er hier in de kerk ook vanmorgen wel moedeloze ouders. Over afgedwaalde kinderen. Helaas, sommigen treuren er niet eens over. Dat gebeurt ook. Ouders die hun kinderen de wereld zagen ingaan en och, die er niet van wakker liggen. Dat is geen best teken. Heb je ze dan wel echt lief? Als je dat geen pijn doet. Het kan toch geen teken zijn van genade. Dat je het niet bekommert. En je kinderen verloren gaan. We moeten daar oog voor hebben. Hart voor hebben. Maar dan kun je dus moedeloos zijn. Want hoe komen ze ooit terug? Zonden moeten wel zwaar wegen, gemeente. Ook de zonden van onze kinderen moeten wel zwaar wegen. En dan komen gebreken in je opvoeding, die komen terug. Dat mag ons ook wel aanvliegen. Daar hebben we ook vergeving voor nodig. Moeten we maar niet te hoog staan, niemand. Wie er geen schuldgevoelens over heeft, die heeft geen zelfkennis. David, die heeft gezegd, wie ben ik en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Die begrijpt niet dat hij nog kreeg wat hij kreeg. En dat was genade. Die schittert op zijn sterfbed. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, toch kreeg hij moed. Nochtans hebt ge mijn eeuwig verbond gemaakt, dat in alles vast en wel geordineerd is, hoewel ik nog niet doet uitspruiten. Wat een wonder, hè, dat God dan toch zijn genade nog kan laten schitteren bij die weglopers. Bij die zoon, die dochter, die de wereld is ingegaan. Ja, genade is genade. Behoud is er voor een verlorene. Je mag wel weten dat ik in de tijd dat ik in Rotterdam-Zuid in uw midden mocht dienen, dat verschillende keren ook heb meegemaakt. Dat er iemand terugkwam. Teruggehaald werd door overtuiging. Dat kan de Heere doen. De Heer Jezus sprak van een verloren zoon. Toch? Die gelijkenis? We gaan daar nu met elkaar ook naar luisteren. Alleen niet naar de gelijkenis, maar naar de geschiedenis. Dat een verloren zoon terechtgebracht wordt. Matthäus. De tekst vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Het 9e vers, Matthäus 9. Daar willen we u met Gods hulp bij bepalen. Wij lezen dat woord des Heeren, de woorden van onze tekst. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En zeide tot hem, volgt mij. En hij opstaande volgde hem. De roeping van Matthäus, gemeente, beluisteren we hier. En dan gaan we drie dingen met elkaar bezien. Allereerst hoe de Heere hem vond. In de tweede plaats hoe de Heere hem riep. En in de derde plaats hoe hij de Heere mocht volgen. Drie zaken die de Heere nog werkt. Het gaat over de roeping van Matthäus, hij heet ook wel Levi. En zoals de Heer hem riep, roept hij nog. Hoe vond de Heer hem? Half bekeerd? Of onbekeerd? Waar begint God, hè? Och. Hoe riep de Heer Jezus hem? Als je toch de kracht van zijn roepstem kent, ervaren hebt. En als je het nog niet ervaren hebt, kan het gebeuren. Zou vandaag kunnen zijn. almachtige kracht. Onweerstaanbaar. Hoe hij de Heer Jezus mocht volgen, wat is dat? Ja, hij zegt het, hè, volgt mij. Wat is dat, hem volgen? Kinderen des Heren, dat moet de praktijk van uw leven zijn. Oh, daar kan veel bij gezegd worden, dan moeten we ons natuurlijk beperken. Maar we hopen toch aan te wijzen. Drie zaken. De roeping van Matthäus, hoe de Heer Jezus hem vond, hoe de Heer Jezus hem riep en hoe hij de Heer Jezus mocht volgen. Ja, de Heer is druk geweest. Zo was het vaak, hè? Zijn dagen waren wel gevuld. Ik wil zeggen rusteloos was hij. In het doen van wonderen. In het prediken van het woord. Vaak ploegen op rotsen, dat is ook vermoeiend. In zijn arbeid, soms was hij vermoeid als het avond was. Nu weer zo'n dag. Hij heeft geleerd bij de zee, bij Marcus, waar we deze roeping ook vinden opgetekend staat. Hij ging wederom uit naar de zee en de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen en van daar voortgaande rusteloos voor de bekering van zondaren. O, dat die drijfveer er nog maar veel bij ons mocht zijn. Dat verlangen naar de bekering van zondaren. Bij de Heer Jezus zie je dat. En Gods kinderen krijgen daar iets van, toch? Moet Gods knechten tekenen, het verlangen. Dat er toegebracht worden tot de schare. Die voor de troon is straks. Nu al, maar straks volmaakt. Schare die niemand tellen kan. Voortgaande vandaar. En ook hier in onze tekst staat dat, hè, of tenminste in ons tekstverband staat dat, waar de geschiedenis van Matthäus begint en Jezus vandaar voortgaande. Hier staat dan het wonder wat in Capernaum gebeurd is, vlak voor de geschiedenis. Het wordt niet altijd precies chronologisch opgetekend door de evangelisten, dat weten we wel, maar als je Marcus en Matthäus vergelijkt, dan zie je wel, te midden van alle drukke werkzaamheden die hij heeft, gaat hij nu hier op een bepaalde weg. Welke weg dan? Ja, dat is de weg van de zee. Daar staat van in onze tekst, Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. En wij weten dat dat de weg is inderdaad die langs die zee van Galilea gaat. Eigenlijk is dat best wel een drukke weg. Een weg die van Syrië naar Egypte ging. Natuurlijk waren daar geen wegen zoals in onze tijd. Karavaans, ezels, van alles trok daar langs. Maar toch waren er altijd wel mensen die op die weg gingen. Van Damascus, Syrië, naar Ptolemaïs in Egypte. Met veel handelswaar kwamen er mensen langs en ja, daar was je dan in het rijk van Herodes Antipas en dat behoorde bij het Romeinse Rijk. Hij stond onder Romeinse heerschappij en dan moest je belasting betalen. Invoerrechten zouden wij zeggen. Die ben je dan verschuldigd? Douane. Nou ja, of je het graag betaalt of niet graag betaalt, of het geliefd is of niet geliefd is, je bent wel verplicht, toch? Je belasting te betalen. Hier invoerrechten te betalen. Nou ja, daar stond een tolhuis. En daar kon je dus je belasting betalen. Daar zat die Matthäus. Daar had hij zijn werk. Geen geliefd beroep. Wij zouden misschien zeggen, toch wel geoorloofd. Maar dan moeten we even voorzichtig zijn. Want hij ging wel een grens over. En dat was niet alleen de grens van zijn nationaliteit, was een Jood. En de tol betaalde je voor de Romeinen, dus Hij ging aan de kant van de bezetters staan, kun je wel zeggen. Aan de kant van de Romeinen. Oh, dan kun je wel zeggen, waar ben je mee bezig? En als je dan ook nog weet dat ze dat tol heffen, pachten van de Romeinen voor een bepaalde som, dan moest je een bepaald bedrag afdragen aan de Romeinen. En dan hoe je eraan kwam, dan moest je zelf maar zien. Nou, dan vroeg je, dan overvroeg je. Dan vroeg je meer dan je mocht vragen. En dan overvroeg je op zulke wijze dat je je inderdaad bezondigde. En dat gebeurde. Massaal. U hoort het Johannes de Doper al zeggen tegen de tollenaren. Als ze bij hem komen, wat moeten we doen? Niet meer van de mensen vragen dan aan je mag vragen. Trouwens, jongens en meisjes in de kerk weten ook nog wel van een tollenaar. Die vierdubbel terug ging geven toen hij bekeerd werd. Omdat hij veel te veel gevraagd had. Wie was dat ook alweer? Was dat niet Zacchaeus in Jericho? Die daar in die vijgenboom zat. Maar die bekeerd werd, toch wel. Ook een tollenaar die bekeerd werd, ja. Ja, maar, dan ga je het wel goed maken. Toen kwam die wel in de schuld en dan zie je dus hoe dat die tollenaars de perken erbuiten gingen, de grenzen overgingen, zichzelf verrijkten, zondigden tegen Gods heilige geboden, ten diepste diefstal. Ach, oneerlijkheid, zonde. Hoe moeten we deze jonge man daar zien zitten dus, in onze gedachten? Die, ja, hij heet Matthäus, genaamd Matthäus, maar hij heet ook Levi. Zo weten we. Twee namen. Ja, Matthäus, dat is dan inderdaad een verlatiniseerde naam. Toch wel met een mooie betekenis hoor. Gave Gods. Ik hoop dat alle ouders hun kinderen zo zien. Als een gave Gods. Daar mag je blij mee zijn. En kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiksvrucht is een beloning. Heb Psalm 127. Vergeet het nooit. Ook niet als je het wel eens moeilijk hebt, moeders. Of vaders. Ik hoop dat je het meedraagt met je vrouw. Maar het kan best wel eens moeilijk zijn. Als kinderen soms moeilijk opvoedbaar zijn. Dwars. Ongezeggelijk. Gebeurt. Maar toch. Het kan ook wel druk zijn als kinderen druk op elkaar komen. Gave Gods, ja, ja, blijft waar. Niet alleen van het eerste kind, ook van het zesde en het tiende. Een erfdeel des Heren, des buiks vrucht, een beloning. Dus wat dat betreft een mooie naam. Levi is een Hebreeuwse naam. En die naam kennen we denk ik nog wel. Want die naam heeft Lea gegeven in het kraambed aan haar zoon. En toen noemde ze hem Levi en toen zei ze, ditmaal zal mijn man zich bij mij voegen. Eigenlijk zit er in die naam iets van aanhankelijkheid. Verkleefd zijn aan. Dat zit in die naam Levi. En dan moet ik wel iets verdrietigs zeggen als ik even naar deze Matthäus kijk. Naar deze Levi kijk. Die dan een dubbele naam heeft. En wiens Hebreeuwse naam dan aanhankelijkheid, aankleven betekent. Want waar is die jongen nou zo aanhankelijk van? Waar kleeft hij zo aan vast? Dan weet u het allemaal denk ik, hè? Geld. Geld. En nog eens geld. Daar draait het om in zijn leven. Geld. Daar zit hij aan verkleefd. Wat heeft Paulus gezegd? De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Hij zegt zelfs van alle kwaad. Allerlei zonden tegen Gods geboden komen eruit voort. Als een mens voor geld leeft. Als die geldzuchtig is. Altijd uit zijn op meer geld. Ja, hoe zien we dus deze jongen hier zitten? U krijgt er al enige gedachten van, hè? Bedorven, goddeloze jongeman die de wereld is ingegaan. zijn opvoeding verloochend. Vader en moeder zullen er niet blij mee geweest zijn dat hij ging heulen met de Romeinen. En dat voor het geld. En dat hij tollenaar werd. Weg met zijn godsdienst, zeker ook. Zijn godsdienstige opvoeding. Zijn vaderlandsliefde, alles weg. Echt werelds. Oh, wat triest. Die jongen ben je kwijt. En God maakt er een van zijn knechten van. Hoort het? God maakt daar een van zijn knechten van. Van deze jongen. U moet de moed toch maar niet te gauw opgeven. Van een zoon of dochter die de wereld in is. Blijf er toch maar voor bidden. Hè? God kan wonderen doen. Hoe zat die jongen daar? Hoe zat hij in zijn tolhuis? Ik wil niet aan inlegkunde doen, maar ik wil wel proberen het me in te leven. Als ik hem daar in gedachten in dat tolhuis zie zitten. En dan ga ik niet van allerlei fantasierijke dingen zeggen van zijn geestelijke leven. Alsof hij al halverwege op de weg was en al diepe overtuigingen had en pas toen geroepen kon worden. Want dat zou inlegkunde zijn. Dan ga ik er dingen inleggen die niet in de Bijbel staan. Maar wat weten we wel zeker, dat hij daar vaak zat in dat tolhuis. En weet u wat we ook zeker weten? Dat de Heer Jezus daar vaak langskwam. Met de discipelen, daar bij Capernaum en bij de zee. Die kwam er heel vaak. En wat weten we dan ook wel zeker, dat is geen inlegkunde, dat, ja, zo'n tollenaar de voorbijgangers aanhield. En vroeg om geld. Eens kijken wat ze bij zich hebben. Eens kijken welk percentage ze af kunnen staan. En waar hij zich mee verrijken kan. Dat was zijn werk wel. En dat is dus geen inlegkunde als ik zeg, hij zal de Heer Jezus daar best wel eens vaker gezien hebben. En met zijn discipelen. En hij hoorde ze praten met elkaar en hij zag dat er toch wel, ja, onderling zeer goede relatie was. Vrede, soms ook wel iets van vreugde. En nou, hebben jullie nog geld? Laat me eens kijken in je gordel. En dan ging hij op inspectie en dan ging hij eens kijken wat hij kon vangen. Hoewel Judas, die heeft hij niet doorzien. Want Judas was net zo geldgierig. Na zijn discipelschap, die was niet bekeerd. Net zo geldgierig als Matthäus voor zijn discipelschap. Maar goed, dat is niet hier ter sprake. In ieder geval, hij zal zeker wel om geld verlegen zijn geweest en geprobeerd hebben daar geld te vangen. Maar dat lukte hem niet. De Heer Jezus en zijn discipelen, die kon hij nou wel laten passeren. Toch wel merkwaardig, dat moet hij dan wel gedacht hebben. Als je zelf zo aan het geld verknocht bent en dat je geluk is. En je ziet er mensen die weinig of geen geld hebben en kennelijk gelukkiger zijn dan jij. Kan dat? Ja, dat kan. Nou, daar begrijp ik er niks van. Als je zo aan het geld verknocht bent en als dat je bezit, je vreugde, je rijkdom is, dan snap je gewoon niet. Dus in onze gedachten zit Matthäus daar vol onbegrip. In zijn onbekeerde, aan het geld verkleefde toestand. In zijn tolhuis en daar ziet hij ze weer voorbij komen. Dan gaan ze weer, die mensen die iets hebben wat hij niet heeft. Toch wel, hè? Toch wel, hè? Ik heb het wel eens in uw midden gezegd ook, hè, dat ik zulke mensen ook wel meegemaakt heb. Die ontzaglijk veel geld hebben. Miljarden zelfs wel meegemaakt. Miljarden. En dat ze zelfs tegen mij zeiden, geld maakt niet gelukkig. Ik hoop dat er hier ook zijn die dat beseffen. Als God u gezegend heeft met veel financiën, dat kan. Wie heeft Abraham rijk gemaakt, dat kan. Dat mag. Dat je gezegend bent. Maar dan hoop ik ook dat hij beseft, dat is mijn geluk niet. Maar als je daar wel zo aan verkleefd bent, dan snap je niet wat het geluk is van mensen die de Heere vrezen. Oh, dat we dat toch eens mochten beseffen. Jongens en meisjes, dat is echt rijk, hè? Of niet? De Heer Jezus begint zijn prediking in Matthäus 5 met: zalig zijn de armen van geest. Oh, dat gaat wel van geest. Het gaat niet over materieel bezit. Armen van geest. Maar daar hoef je dus ook niet veel geld voor te hebben. Om een arme van geest te zijn. Arme Tobbert. In geestelijk opzicht. Missend mens. Die honger en dorst naar gerechtigheid, maar dan niet hebt. Maar wel zoekt. Met je verlangens, met je droefheid over je zonde. O, die arme tobbers. Zalig, zegt Christus. Ik geef ze alles. Koninkrijk der hemel is voor de armen van geest. Ik hoop dat we die boodschap verstaan. Maar Matthäus niet. Die verstond daar allemaal niks van. Die zag niet het geluk van die mensen. Ja, hij zag wel dat ze wat hebben wat hij niet had. Maar begreep dat niet. En daar zat hij dus in zijn, zeg maar gerust, in zijn doodstaat. Want anders was het niet. Die zat daar als een onbekeerde zondaar, verkleefd aan aardsgoed. En zo komt de roepstem, gemeente. Zo komt de roepstem, want hier staat het zo gewoon, eenvoudig weg. Zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. Hé, de Heer kijkt naar hem. Hij kijkt naar hem. Het is wel een wonder hoor. Als de Heer naar jou omziet. Kent u dat wonder? Dat God naar je omziet. De dichter die de Heer vreesde, kende het wel toen hij zei: zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Maar toch, als je hier zit, God ziet ons. En voor wie zou het woord nou vandaag zijn hier in de kerk? Het woord van Christus. Hij ziet, hij zoekt verlorenen. Dat lees ik in Gods woord ook. Het weggedrevenen, het verachten, het kranken. Oh, wat je niet zou verwachten. Wie zoekt hij? Kijk hier maar in de tekst. Hij ziet die man daar in dat tolhuis zitten. En hij zegt tegen hem: volg mij. Gemeente. Een onbekeerd mens kan zo uit de dood, geestelijke dood, tot het leven gewekt worden. O, wie kan het vatten? De Heere vindt de mensen die hij bekeert niet half levend, verdienend, waardig, maar zijn roepstem komt tot de doden. De kinderen in de kerk die weten dan wel voorbeelden, denk ik. Dat hij het echt zag. In de omgang van de Heer Jezus op aarde, in zijn omwandeling. Dat meisje, dat dochtertje van Jairus, dat lag gestorven in huis. Talita, kumi. Dochtertje, sta op. Misschien denkt u aan die jongeling op de baar. Hij werd dan het graf gedragen. In Nain. Jongeling, ik zeg u, sta op. Lazarus, kom uit. Die lag al in het graf. En dat zijn woorden van Christus tot doden. En die missen hun uitwerking niet. Kijk, dat kan dus nog. Dat is bij Matthäus ook gebeurd. Een woord bij God vandaan wat met kracht komt. En wat is die kracht dan? Werk van de Heilige Geest. Hoe moet ik het verklaren? Dan zeg ik, je wordt overtuigd. Je ervaart dat God het op jou voorzien heeft. En je hoort zijn roepstem: volg mij! Zegt hij dat? Roept hij mij? Volg mij! Oh, wat is nodig dat die krachtige overtuiging ons wakker schudt. Dit doe ik niet. Nee, dat deed Matthäus niet. Dat wilde hij zelfs niet. Dat zocht hij niet. Maar het is het ogenblik van goddelijk welbehagen. Christus heeft eens gezegd, doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Trouwens, u weet het uit Ezechiël ook wel, hè. Hoe de Heere zegt, als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Zo komt het woord tot dode zondaren. Paulus wist dat ook. En die roept, staat in de brief aan de Efeziërs, ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de doden. Dat is wel duidelijke taal ook, hè. Staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zo komt Gods roepstem. En dringt door tot in de dood. Tot in het zondegraf van een zondaar die gekluisterd aan zijn aardse bezit. In ieder geval zijn eigen leven. Zijn hoogmoedige zelfgenoegzaamheid. Zijn afgoderij met misschien wel hobby's die hij tot afgoden gemaakt heeft. Waar is een mens mee bezig? Waar zijn we van nature mee bezig? Waar gaan we in op? In ieder geval deze Matthäus was zijn geld. Maar er kunnen ook andere dingen zijn. Maar staat de Heer niet in de weg om je te roepen en je daarvan los te maken? Dat wel, onze tweede gedachte. De Heer riep hem. Christus riep. Hoe riep de Heer hem? Ja. Hier mag je zeggen, dat is nou vrije genade. Daar zeg geen waardigheid aan de kant van de mens bij. Bij Matthäus was geen waardigheid bij deze Levi. Je zou kunnen zeggen, hij is gevonden van degene die naar hem niet vraagde. Hij is gevonden van degene die naar hem niet zochten. Tot een volk dat als zijn naam niet genoemd was, heeft hij gezegd, ziet, hier ben ik, hier ben ik. Ik weet best dat die tekst ook moeilijkheden kan geven. Want misschien zijn er nu wel mensen hier in de kerk die zeggen, nou ja, dat zal het wel weer niet voor mij zijn, want ik vraag wel. En ik zoek wel. Oh, u vindt uzelf ook al half bekeerd? Kan dat half? Hoort u bij de waardige? Bij degene die zichzelf al rechtvaardig en goed vinden? Ja, dat staat wel in de weg. Dat gaan we straks nog horen als het gaat over die fariseeën en schriftgeleerden. Die het helemaal niet kunnen verdragen dat de Heer aanschuift bij tollenaren en zondaren. En als u zichzelf ook zo verheft en hoogmoedig en trots bent met uw bijeengeharkte godsdienst. Dan moet u dat wel kwijt. Maar dat kan de Heer wel doen hoor. En dan spreek ik uit mijn eigen leven. Je kan een tijd zijn dat je zegt van, als de Heer toch net zo gewillig was als ik, dan was ik vandaag nog bekeerd. Zo'n tijd kan er wel eens zijn bij mensen, hè? Dan denken ze, ik ben zo gewillig. En ik sta zo klaar om de Heer te volgen. Ik ben zo bereid, veel beter dan maar dit. Het kan wel eens zijn dat je zo naar jezelf zit te kijken. Dan vind je jezelf al wel half bekeerd en dan ben je aan het zoeken en je ziet waardigheid in je zoeken en je verdient het, want je bidt en dan moet de Heer maar horen, want je bidt toch en je zoekt toch en je doet toch en je werkt toch en je bent zo bezig in de godsdienst. Zo'n toestand kan er zijn in de ziel. Ik weet, ik spreek uit mijn eigen hart, uit mijn eigen leven, ik weet dat het zo kan zijn. En dan kun je zo'n tekst niet goed begrijpen. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Dan kun je zo'n tekst niet goed begrijpen. Want ik ben zo gewillig en ik loop zo hard en dan moet het voor mij zijn, want ik verdien het al half. Weet je hoe God met je zal handelen, ziel die zo gesteld is? Als hij doortrekt met zulke, dan zul je niet als een half bekeerde genade krijgen hoor. Maar dan zal God je laten zien hoe slecht je zoekt en hoe slecht je loopt. Dan zal hij je laten zien dat er van je zoeken eigenlijk niet veel deugt. Hij er een grondje van maakt. En je lopen, er de verdiensten van maakt. En dat je met dat bezig zijn zo alleen maar vijandschap tegen genade voedt. Vijandschap tegen genade voedt. En hij zo niet dichterbij komt, maar verder wegzinkt. En waar kom je dan terecht, bevindelijk? Ja, dan kom je daar terecht dat er een grote streep gaat door je zoeken en lopen en ijveren en al je waardigheden en verdiensten. Want je blijkt uiteindelijk een vijand van genade te zijn. En dan denk je, nou zou ik wel niet zalig kunnen worden. Want ik ben alleen maar een vijand van genade. Ik wil het op een andere manier door mijn verdiensten. En ik heb weer grote angst in die nacht waarin God me dat liet zien. Die vijandschap tegen genade. Dat willen verdienen met lopen, met zoeken, met ijveren, met je godsdienst. O, toen ik het zag, het is allemaal vijandschap tegen genade. Toen heb ik hardop gezegd in mijn kamer. Ik kan niet zalig worden, want ik wil niet zalig worden zoals God het wil. En weet je wat God je dan laat zien? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Kan het dan toch? Voor een vijand. Voor een vijand. Kom je er toch niet als een waardige, als een verdienende. Oh, we moeten sterven aan alles waar we gronden van maken. Kijk, en dan moet u dit allemaal niet verkeerd gaan uitleggen, want we laten alle Bijbelteksten in de Bijbel staan die zeggen, zoek den Heere en leeft. En die me vroeg zoeken zullen me vinden. En zoek den Heere terwijl die te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. We laten al die teksten in de Bijbel staan. En dan zeggen we wel, ja, dat is de weg. Dat is de weg. Gebruik de middelen, zoek de Heere, dat blijven we zeggen. Maar die geestelijke les van de grond kwijtraken uit je zoeken. Je hebt niks kunnen verdienen. Want dan wordt het toch vrije genade. En dan wordt het toch een heel groot wonder dat er genade voor je is. O, de Heere. Die doet, ja, wij zeggen dat wel eens een afgesneden zaak op de aarde. Zo is het toch. Hij snijdt je af van je verdiensten. Hoezeer we ook de middelen moeten gebruiken, echt waar. Maar toch moeten we het leren dat we zelfs voor een gebed nog vergeving nodig hebben. Kinderen des Heren, hoe heeft de Heer je gevonden? Geroepen? Die begintijd, als een iets verdiende, als een waardige, kun je daarvoor op je borst slaan, kun je daardoor trots en hoogmoedig zijn, nee toch immers. O, wat is toch een wonder dat God roept, dat hij zoekt. Volg mij, Filippus, ja, dat is een andere discipel, Filippus. Zijn naam zegt dat hij een paardenliefhebber was. Tenminste, dat betekent die naam, hè? Filippus. Misschien wel afgoderij mee gepleegd, zou best kunnen. Maar God zette hem stil en keerde hem om en maakte hem een dienaar van hem. Een knecht, net als Matthäus, Filippus. Volg mij! Maar er was ook een keer een man, die wilde eerst heen gaan en zijn vader begraven. Later, zei hij, later wil ik u wel volgen. Nou niet, kom nou niet gelegen. Nee, zo gaat het nou net weer niet. Die rijke jongeling is het ook gezegd. Volg mij. Maar hij ging bedroefd heen. Hij had heel veel goederen. Maar later na zijn bekering moet Petrus... Mag Petrus het weer horen? Petrus, volg mij. Toch wel. Weer horen. Het volgen van de Heer Jezus. Ach, wie kan het vatten, gemeente... De Heere roept als machthebbende. Als machthebbende. En ieder die zijn stem verstaan heeft, die weet wat ik nu zeg. Die de overtuiging door de Heilige Geest ging ervaren. Heeft wat uitgewerkt, hè? Gaat naar binnen, hè? Word je overtuigd. Dan kun je doorgaan. Je hebt geen macht om te breken met de zonde, hè? Nee, maar de Heer heeft dat wel. Oh ja, zomaar. Door zijn kracht. Matthäus, denk maar aan die jongen die daar zit in het tolhuis. Geld voor hem opgestapeld. Je kan er niet van loskomen. Nee, het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd. Volg mij. En ja, kijk maar in de tekst hoe het er staat. En hij opstaande volgde hem. De kracht om te breken met de zonde. Augustinus zat ook zo vast, hè. Aan boezemzonde. Die leefde in concubinaat. Ongeoorloofde relatie. Kon niet breken. Die wilde niet breken ook. Die zou niet breken ook. Nee, maar moest breken. En toen die dag er was, hè, die dag van het goddelijk welbehagen. Toen hij de stem hoorde van dat kind. Tolle legen. En hij heen ging en de schrift pakte. En toen hij daar las dat hij niet moest wandelen in slaapkameren en ontuchtigheden. Maar aandoen de Heere Jezus Christus en het vlees niet verzorgen tot begeerlijkheid. Toen deed zijn kracht. Zo kun je dat zeggen. Zo moet je dat zeggen. En wie het vatten kan, die vatten het. Maar Augustinus heeft ervaren. Die had al gezegd, morgen, morgen, altijd morgen, waarom niet nu? Ja, toen was het heden. Waarin het woord God zijn kracht deed en hij overtuigd werd. En kracht kreeg om te breken. Met zijn zonde. Met zijn boezemzonde. De kracht van Gods genade kan de hinderpalen wel wegnemen, hoor. Welke dat ook zijn. Ongeoorloofde betrekkingen. Dat kan. En men moet breken. Zondige relaties. Of welke vorm van afgoderij je ook pleegt. Waar je boezemzonden ook zijn. Die breuk daarmee. God wekt het. Heden. Niet morgen. Heden. Zo je zijn stem hoort. Zo verhardt uw harten niet. Staat er dan. Volg mij. En hij opstaande volgde hem. Petrus is niet met vlees en bloed te raden gegaan. Matthäus moet ik zeggen. Matthäus is niet met vlees en bloed te raden gegaan. Matthäus die heeft niet gezegd, ik zal eens rustig nadenken. Kom morgen maar terug. Ik zal eens kijken of ik het ga doen. Het heeft hij niet gedaan. Hij heeft zijn vrienden niet opgezocht. Ze zeggen, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Niks ervan allemaal. Hij moest zijn beroep opgeven. Ja, echt opgeven. Blijven zou alleen maar zijn verder wegzinken. Zoiets kan geen uitstel leiden. Nogmaals, niet morgen, maar heden. Hij is ook nooit teruggegaan, hè, naar dit beroep. Van de andere discipelen kun je wel zeggen, ik denk aan Petrus en ik denk aan Johannes en Jacobus. En ik denk aan die visserslieden. Die zijn later nog wel een keertje teruggegaan naar hun oude beroep. Na de opstanding van de Heer Jezus zelfs weer gaan vissen. Maar van Matthäus lees je niet dat hij weer teruggegaan is ooit naar zijn oude beroep. Dat kon ook niet. Die brug was opgehaald. Volg mij, letterlijk staat er eigenlijk. Wees mijn weggenoot. En dan moet je niet denken, nu ben je er. Maar nu mag je denken, welkom in de strijd. Nu begint het pas. Nieuwe leven. Nu begint het pas. Nu krijg je Christus nodig. Echt nodig. In alles nodig. God zal zelf je leidsman wezen. Zo zongen we, hè? Leren hoe je wandelen moet. Hoe laten we nu ook maar eerst gaan zingen voordat we naar onze derde gedachte gaan. En dan uit Psalm 119, vers 7. Dan gaan we zingen van dat vernieuwde leven, waarin waar wordt wat we nu gaan zingen. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. en vlijtig onderwezen. En dan komt het uit al de schat van het grote wereld rond. Is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Daar heb je het nieuwe leven. 119 vers 7. Volgen, dat gaat hij doen. Wat we nu zongen. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Dat nieuwe leven, gaat dat zo snel? Nou, die brug was opgehaald, hè. Dat oude leven, dat leven voor geld en goed. Dat leven in wereldzin. Dat leven met allerlei zonden. Dat blijkt ook wel uit de vrienden die hij nou in huis heeft. Ja, dat kan hij niet meer leiden. Dat is inderdaad, zoals de Heer Jezus zegt, een hand afhouden. Een oog uitrukken. En ik weet wel als beeldspraak, maar breken met de zonde. En dan lees je in vers 10, en het geschiedde als hij in het huis, als hij, dus de Heer Jezus, in het huis van Matthäus aan zat. Oh, dat is dus het volgen. Kort hierna gaat hij naar Matthäus' woning, dan wordt hij uitgenodigd. En niet alleen hij, maar vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Hier gaat het over het volgen. Een rijke maaltijd met veel tollenaren en zondaren. En de fariseeën, die staan op afstand. Verzelf. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Die denken, hoe kan dit nu toch? Die begrepen niks van dat volgen. Die begrepen eigenlijk niks van wat er gebeurd was. Hoe kan dit nu toch? En dan gaat de Heer Jezus hen nog wel nader onderwijs geven. Maar zij begrijpen het niet. Is dat nou volgen? Fariseeën en schriftgeleerden, die hielden zich vaak ver van de zondaren. Heer Jezus niet, hè? Weet je wat fariseeën en schriftgeleerden niet deden? Die hielden zich niet ver van de zonde. Voelt u het verschil? Ze hielden zich ver van de zondaren, maar niet ver van de zonde. Die zat in hun hart en die lieten ze daar huizen. Zagen dan er toch niet. Die hadden geen breuk met de zonde. Maar die wilden afstand voor de zondaren om vroom te lijken. Om hun eigen vroomheid maar de lucht in te kunnen steken. Schone schijn. Kijk, en de Heer Jezus, die hield zich ver van de zonde. Wie van u overtuigt mij van zonde, maar niet van de zondaren. Die zocht de zondaren wel op. O, dat we toch mochten verstaan, gemeente. Kinderen des Heren, ook in je leven, hè. Wees beducht voor de zonde, maar niet voor de zondaren. Zoek ze maar op. En lok ze maar. Praat maar met ze. Vraag ze maar. Kijk eens, hier heb ik krijg het voorbeeld voor ogen geschilderd. Oh, je mag niet zo ver gaan, dat deden de fariseeën en schriftgeleerden wel, hè. Die zeiden een vriend van tollenaren en zondaren, maar op zo'n manier dat ze mensen wilden laten geloven dat de Heer zich met de zonde afgaf. Ja, dat is een vuile laster. Dat was er niet bij de Heer Jezus. Hij zocht de zonde niet, maar de zondaren en hun bekering. O, dat is zuiver. Zondaren moesten breken met de zonde. En dat zie je ook verder in wat hij dan gezegd heeft. Leert wat het zij, zegt hij tegen de fariseeën en schriftgeleerden. Ik wil barmhartig en niet offeranden. Ontferming over een ellendige. En jullie met je hoogmoedige verdiensten. Je denkt dat je zo God kunt dienen. Je kent de weg der zaligheid geen eens. Ontferming over een ellendige. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. En in vers 12 staat al dat hij zegt. Moeten die fariseeën en schriftgeleerden ook horen, maar ze begrijpen er niks van. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ja, zij voelden zich inderdaad gezond. Beter dan ieder ander. Kijk, als dat geestelijk ook zo is, inderdaad, dan heb je Christus niet nodig. Met al je godsdienst en vroomheid red je het zelf wel. Maar die kwalen hebben, ja, natuurlijk begrijpt u het allemaal. Je gaat naar de dokter als je ziek bent. Als je bepaalde nare verschijnselen hebt. Dingen waar je erg ongerust over maakt. Allerlei noden voor je lichaam, dan ga je naar de dokter. Nou, dat zegt de Heer, dat is nou voor je ziel ook zo. Als je ziet hoe de boel verkeerd is. Want er kwalen in je woekeren geestelijk. Hoe je daardoor dreigt ten onder te gaan, om te komen. Dan moet het heen. Dan moet het heen, ook met ons. De Heer kan het je tonen. Maar dan ook dat hij gekomen is. Ja, niet voor die gezond zijn, maar die ziek zijn. Als medicijnmeester. Dan heb je hem nodig. Oh, dan is er een medicijnmeester. Wat een leerzame lessen zijn hier tot overdenking. En het eindigt er zelfs mee dat hij zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Het waren de woorden waar ik in mijn leven voor het eerst ruimte toe kreeg. Toen alles slechter met me ging in plaats van beter. En ik niet vorderde in de heiligmaking. Maar wegzonk in modder en slijk. Kan ik nooit zalig worden. Dat de Heer hem in de nacht. Je vergeet het plekje zelfs niet. Tijdstip zelfs niet. S'nachts om 2:00. Het internaat van de Driester in Gouda. De nacht van zondag op maandag. Deze woorden. Die ik vroeger op catechisatie wel geleerd had. Maar nog nooit verstaan had. En mijn ziel sprak. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaren tot bekering. Kan ik dan toch nog zalig worden? Een zondaar. Niet meer. Ellendige zondaar. Komt hij om te roepen? Om die te roepen? Is dat zijn gewilligheid om zo'n zondaar te roepen tot bekering? Het was de eerste lichtstraal die doorbrak in mijn duisternis. De Heer volgen. Waar de Heer Jezus mocht volgen. Ja, ik heb gezegd, daar is wel veel van te zeggen. Inderdaad. Maar als je nou nagaat in de evangelie. Nou, dan mag je van mij wel zeggen, hij werd een stille in de landen. Je hoort zoveel niet meer van hem. Het is niet een man die op de voorgrond treedt, hè, zoals Petrus. Of Johannes, je hoort niet zoveel van hem. Nou, is dat erg? Stille in de landen. Hij heeft wel veel meegemaakt hoor. Hij heeft trouwens ook nog opgeschreven. We hebben het evangelie. Wat heeft hij opgeschreven? Waarin ook deze bekering is opgetekend. Oh, toch wel. Maar dan zet hij zichzelf niet iedere keer op een voetstuk. Hij prikt zichzelf niet, hè? Mooi, hè? Is dat. Je kunt hem ook een stil in de landen noemen. Zei hij, oh, een man, ja, die de boodschap doorgegeven heeft. Die zijn vaak meer tot zegen dan die schreeuwers die vooraan willen staan. Pas maar op. Deze zijn vaak de meester in het koninkrijk Gods. Meest dienstbaar. Hij is echt niet onvruchtbaar geweest. Denk dat maar niet. Wat is dat evangelie naar Matthäus? Zoals hij het opgetekend heeft, velen tot zegen geweest in de loop der eeuwen. Oh, laat het maar goed beseffen, gemeente. In ootmoed dienen. Dat is een leven van volgen geweest. En daarin heeft hij de meester echt wel nodig gehad en gezien en uitgestald. Ja, en nu zou het, nou zou je zomaar dat evangelie door kunnen gaan lezen. Dat is natuurlijk altijd heel nuttig. En dan zeg je, kijk eens, dat heeft hij geleerd, dat heeft hij gezien, dat heeft hij ervaren. En dan mag je het onderscheiden wat mij betreft best. In de ambten van Christus. Als leidsman, overste leidsman, grote profeet. Ja. Volgen. Zien op hem, die overste leidsman en volleinder des geloofs. Die om de vreugde die hem voorgesteld heeft, het kruis, voorgesteld is, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En zegt de apostel in de Hebreeënbrief. Zo heeft hij hem gezien en gevolgd. En allemaal lessen geleerd die hij opgetekend heeft. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij is niet waardig, schrijft hij dan ergens op. Die zoon of dochter lief heeft boven mij is niet waardig. Oh, hij heeft het wel opgetekend hoor. En in uw rechterhand u ergert, wat ik net al noemde, heeft hij opgetekend door Matthäus. De vos hebben holen, de vogelen des hemels nesten, de zoon des mensen heeft niet waar het hoofd nederleggen. Matthäus opgetekend. Nou ja, we kunnen zoveel dingen gaan noemen. Wie hij allemaal heeft opgetekend, ziende op hem, die zijn grote, ja, voorganger was. Wees mijn weggenoot, betekent eigenlijk het woord volg mij. Voeg je bij mij op de weg, druk mijn voetstappen. En als ik die weg dan moet samenvatten, dan zeg ik dat is een weg geweest. Vroeger schreven ze het wel eens in het Latijn in een kerkraam. Per aspera ad astra. Vrij vertaald, door lijden tot heerlijkheid. Dat is de weg van Christus. Door lijden tot heerlijkheid. De weg door de diepte. Ja, ze hebben mij veracht, ze zullen u verachten. Oh ja. Maar het was wel een goede weg. Die smalle weg door de enge poort naar het eeuwige leven. Hij heeft hem leren kennen inderdaad als grote profeet, maar meer hoor. Want die leidt is weg door de diepte. Oh, moest Matthäus die ook gaan? Ja en nee. Laat ik eerst maar zeggen nee. Nee, niet zoals Christus die verdienend ging. Tot in de diepte van de godsverlating. Daar volgen zijn kinderen hem verdienend niet in. Je kunt niks verdienen. Ook die overtuigingen niet, nee. Die zijn niet verdienend. En de vruchten van genade, die zijn ook niet verdienend. Dat moet je allemaal leren. Nee, wij verdienen niets. Onze gerechtigheden zijn nog blinkende zonden. Daar zitten nog allerlei zonden aan. Daar hebben we nog vergeving voor nodig. Ik zei net al, je moet nog vergeving vragen voor je gebed. Nee, onze gerechtigheden, wegwerpelijk kleed, zegt Jesaja. Dus in al je volgen verdien je zelf niets. En ook niet in de moeilijke wegen, de zorg, in de narigheden, in je lijden. Dat is niet verdienend. Christus heeft verdiend. Die verdient de zaligheid in zijn bittere lijden, in Gethsemane, op Golgotha. in de godsverlating. Maar hoe is dan de weg van de zijnde net als, de zijn, als zijn weg? Voor de toepassing. En in de toepassing, dat is wel een stervensweg. Inderdaad, dat hebben we al op verschillende manieren benoemd. Maar dan verlies je je waardigheid en je verdiensten. Dat is een stervensweg. Aan alles waarvan je zelf is. Schrijf er de dood maar op. Je hebt niet anders dan vijandschap over. Dat is ook een weg door de diepte. Eigenlijk, Paulus zegt later, één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Sterf maar aan alles wat van jezelf is om het leven uit hem te krijgen. Mag het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Oh, dat is de weg om zijn priesterlijke bediening nodig te krijgen. En te gaan ervaren. Hij voor mij. Waar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, wat de lessen. En als een koningschap. Ja, ik zei al, ik kan er maar heel weinig van zeggen. Hè. Zijn genadeheerschappij, dat is wel een goede weg hoor. Dat is wel een goede dienst hoor. Een kind van het koninkrijk te mogen zijn. En een koning te hebben die over je waakt en voor je zorgt. Die je nooit verlaat. Oh, wat een wonder. Volg mij. Verstaan we het, gemeente? Of zitten we nog in het tolhuis? Zit je nog in je oude leven? Waar ben je aan verknocht? Nooit leren breken met je boezemzonde? Of zie je ze niet? Wil je ze niet onder ogen zien? Waar ben je toch arm? Als je geen volgeling van Christus geworden bent. Zoals Matthäus dat geworden is. Dan zou ik wel willen dat je je armoede zag. En dat je zegt, oh, zo gaat het toch niet goed. Wat hebben Gods kinderen wat ik mis? Zou ik dat niet moeten gaan zoeken? Zou ik er ook deel aan kunnen krijgen? Ja. Ja. Oh, en zelfs de weglopers, hè. Die verloren zonen en verloren dochters. Als je er zo in hebt en je was hier vanmorgen niet in de kerk, dan moet je zeggen, er is over je gepreekt. Wat moet je dan zeggen als je thuis komt? Of als je hem ziet, haar ziet. Er is over je gepreekt. En ik heb gehoord dat je dan bekeerd kunt worden. Dat de Heer ook zulken oproept en bekeert. Maar de weg voor een kind des Heren is niet anders, hè. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Oh, als je zelf jezelf zo goed vindt met je godsdienst. Je kunt het eigenlijk onderzoeken ten aanzien van het neerkijken op anderen. Dat doen die rechtvaardigen altijd, die fariseeën hier ook. Neerkijken, dat leert God je niet. We worden arme zondaren. Om dan te mogen leren wat hij heeft gezegd. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Hoort u het? Maar zondaren tot bekering. Amen. Heer, we zeggen u dank voor uw woord, want het was van u. Wil u het ook gebruiken? Werken in de harten van jongeren of ouderen. Tot u bekeren. Door een krachtige innerlijke roepstem en overtuiging. Uzelf verheerlijkend in arme zondaren. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Wil een zegen bereiden voor de middagdienst. Geef ons een verlangen om ons onder uw woord te stellen. En bereid u een zegen, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen, gemeente, uit Psalm 73, het 12e vers. Namens de kerkenraad deel u alleen eerst het navolgende mee. Vanmiddag hoop ik in uw midden voor te mogen gaan om 16:30. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de avonddienst op dominee Alblok in uw midden voor te gaan om 19:00. Dinsdagavond 11 februari zal de laatste van de drie gemeenteavonden worden gehouden over het formulier van het heilige avondmaal. Dominee Van Aalst zal die avond in uw midden verzorgen. Alle gemeenteleden worden weer van harte opgeroepen om die avond aanwezig te zijn. Aanvang 7:30, dat is dus dinsdag 11 februari. Hè. En vrijdag 14 februari op de kerkenraad te vergaderen, gelegenheid tot bezoek na afspraak met de scriba. En dit alles zou de Heer willen beleven. En dan nog een mededeling. We hopen daar vanmiddag de voorbeden ook voor te doen. Op de onlangs gehouden ledenvergadering is dominee Aarschot uit Nunspeet beroepen tot herder en leraar van de gemeente. Psalm 73, ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt, 12e vers uit Psalm 73. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.